Een hele goede morgen allemaal. Vandaag gaan we dan starten met die nieuwe serie Jezus vinden in het tabernakel. 10 zondagen lang, dan staan we stil bij die wonderlijke tent die het volk moest maken in opdracht van de Heer. En wat gaan we doen de komende 10 zondagen? We gaan wandelen van buiten naar binnen. En dan beginnen we bij de omheining. En dan kom je door een poort en dan staat daar een brandofferaltaar. En daar even verderop staat een koperen wasvat. Vervolgens moet je door een gordijn en dan kom je in het heilige. Er staan 3 voorwerpen. De tafel der toonbroden, het reukofferaltaar, de kandelaar, het voorhangsel voorbij. En dan kom je in het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond staat van de Heer. Met die cherubs waar de Heer woont met zijn majesteit. Van buiten naar binnen, 10 zondagen lang. En mijn gebed is dat God iets bijzonders gaat doen de komende 10 zondagen in ons midden. Dat hij iets bijzonders gaat doen in ons hart. Gewoon iets persoonlijks, iets nieuws, iets kostbaars in ons hart. En misschien geeft hij hier een glimp van zijn glorie. Misschien geeft hij daar een bevestiging van zijn liefde. Misschien geeft hij daar weer een aanraking van zijn aanwezigheid. Maar wat God ook gaat geven, God kent ons. We zijn als gemeente onderweg, we zijn individueel onderweg. En ik denk dat hij wil uitdelen vanuit zijn woord. En mijn gebed is dat hij iets nieuws gaat doen. Iets moois. De komende 10 zondagen. En wat mij getroffen heeft, ook in de voorbereiding, is dat in die laatste 16 hoofdstukken van Exodus, waar de tabernakel beschreven wordt, dat uit alles blijkt dat God zelf de architect is van die wonderlijke tent. God is zelf de ontwerper. God heeft niet gezegd, weet je wat, we hebben allemaal vaklieden in jullie midden die uitstekend bekwaam zijn om een tent te maken en daar goede ideeën over te hebben. Nee, God zegt, ik ben zelf de architect en de ontwerper van deze tent. God heeft niks aan het toeval overgelaten. Er zitten geen willekeurigheden in, geen toevalligheden in. Heel precies heeft hij dat helemaal allemaal aan Mozes verteld. En er staat dan ook 4 keer in het kader van de opdrachtomschrijving, maak een tent. Er staat dan 4 keer, Mozes, precies zo maken zoals ik het je getoond heb op de berg. Precies zo. En als je dan verder leest en je komt bij de uitvoering van die tabernakel, dan staat er telkens weer dat refrein, iedere keer weer dat zinnetje en je struikelt er bijna over. Maar het volk dat deed het zoals de Heere Mozes had geboden. Precies zo werd die tent gemaakt. Nou, en hoe is dat met een architect? Ik ben geen architect, maar ik ken wel een architect. En je stopt ook iets van je persoonlijkheid in een ontwerp. En God wil iets van zichzelf laten zien in het ontwerp van die tent. En hij heeft daar een boodschap ingelegd. Nou, en dat mag ons gretig maken om dat woord te openen en te gaan ontdekken wat er allemaal in ligt. En daar ligt veel meer in dan wij in 10 zondagen even met elkaar kunnen delen. En daarom is de aansporing, ga lekker Exodus lezen, 40 hoofdstukjes, en lees de dingen omheen. Er is heel veel over die tabernakel te vinden. En wat je waarschijnlijk ook krijgt na elke dienst, ja, maar dat is ook mooi, en dat is mooi, en dat is ook mooi. Weet je dat al, zit dat erin? Ja, er zit zoveel in. Maar we gaan in ieder geval iets delen de komende 10 zondagen. En verder is er nog veel meer te ontdekken. Nou, ik wil graag met jullie het woord openen, en als je de Bijbel bij hebt, dan mag je die erbij pakken. Exodus 25. En dan spreekt de Heere tot Mozes het volgende. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen, wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper. Blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. En daar heb je dat zinnetje. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. En dan hoofdstuk 27, vers 9, de voorhof. U moet ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidzijde, in zuidelijke richting, moet een kleden voor de voorhof van dubbeldraads fijn linnen komen. De lengte van die ene zijde is 100 el. En de bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn. En de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken van zilver. Zo moeten ook aan de noordzijde de kleden in de lengte 100 el lang zijn. En de bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn. De haken van de pilaren en hun verbindingsstukken van zilver. In de breedte van de voorhof, aan de westzijde, moeten kleden komen van 50 el met de 10 bijbehorende pilaren en hun 10 voetstukken. Eveneens moet de breedte van de voorhof aan de oostzijde, waar de zon opkomt, 50 el zijn. Zodat er 15 el kleden aan de ene zijde zijn met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken. En 15 el kleden aan de andere zijde met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken. Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el komen. Van blauw-purperen, rood-purperen en scharlaken-rode wol en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk. En bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen van zilver krijgen. Hun haken moeten van zilver zijn en hun voetstukken van koper. De lengte van de voorhof moet 100 el zijn, de breedte 50 en nog eens 50. En de hoogte 5 el, van dubbeldraads fijn linnen. De bijbehorende voetstukken moeten van koper zijn. En het laatste stukje, is dus 29 vers 45. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. Tot zover. Stel je voor dat jij samen met Mozes een stukje de berg Sinaï op mocht klimmen. Stel je voor dat dat kon. En dat je dan vanaf grote hoogte zo uit zou kijken over dat kamp. Wat zou je dan zien? Wat zou dan het meest in het oog springende zijn? Nou, wat je in ieder geval zou zien is een eindeloze zee aan grijze tentjes. Grauwe, grijze tentjes. En wat je natuurlijk zou zien is de tabernakel. De tabernakel die viel zelf niet zozeer op, want zijn dak was net zo grauw als de andere tentjes. Maar hij was in ieder geval 5 meter hoog. Maar wat je zonder meer zou opvallen, wat zonder meer jouw blikveld zou grijpen, wat zonder meer vooral en het meest in het oog zou springen, dat zou die witte, heel helder witte omheining zijn. Te midden van een zee van gouden tentjes, daar ineens een helder witte omheining. Dat zou je blikveld vullen. Een omheining van 50 meter lang, 25 meter breed, 2,5 meter hoog, met fijn dubbeldraads geweven linnen wat hing aan 60 pilaren, onderling verbonden met zilveren stangen, overgroot aan de bovenkant met zilver, voetstukken van koper met allemaal mooie scheerlijnen en dan pinnen van koper om het gevecht met de woestijnwind aan te kunnen gaan. En daar hing dan dat fijne linnen aan zilveren haken of aan die dwarsstangen van die pilaren. De omheining. En als je dat dan zo zou zien, het kamp met die eindeloze zee van tentjes en dat helder witte van die omheining, wat zou je dan eigenlijk ten diepste zien? Nou, wat je dan ten diepste ziet, is een wonder. Een wonder van genade. Wat je ogen dan zien, is een wonder van genade, dat God een ruimte maakt voor zichzelf, te midden van zijn volk. Dat God met zijn schoonheid en met zijn heerlijkheid en met zijn smetteloze zuiverheid en onberispelijke reinheid zegt, Ik wil ruimte maken voor mezelf, te midden van de grijsheid en de grauwheid van jullie bestaan. God zegt, ik wil komen. En daar waar God is, daar gloort hoop. En dan heb je die witte verademing, te midden van die grauwheid. Wat je ogen dan zien, dat is een wonder. En een wonder van genade wat geboren is uit een verlangen wat leeft diep in het hart van God. Want wat was ook alweer de reden, het grote waarom van die tabernakel? Nou, we hebben het gelezen. Als Mozes dan 40 dagen en nachten boven op de berg zit, zonder te eten en te drinken, dan komt God daar uiteindelijk met het ontwerp van die tabernakel. En dan onthult God aan Mozes dat hartsverlangen. En dan zegt God, je moet een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. En in hoofdstuk 29, ik heb hen uit Egypte geleid, opdat ik in hun midden zou wonen. Nou, dat is een wonder van genade, dat God zegt, ik wil wonen in het midden van mijn volk. En weet je wat zo bijzonder is? Dat God zegt, ik heb ze uitgeleid, opdat ik in hun midden ga wonen. Dus die redding uit Egypte, die als een rode lijn door die hele Bijbel loopt, die uitredding, dat was spectaculair, dat was noodzakelijk, maar dat was een begin. Dat was geen eindpunt. God die redt uit de macht van de duisternis, hij bevrijdt uit het juk van de slavernij in Egypte, zijn volk. Maar waarom? Ja, niet zomaar. Nee, omdat hij bij hen wil wonen. Ze zijn gered voor relatie. En voor een leven van verbondenheid, dwars door de aarde heen met God. En soms dan vergeten wij dat wel. Dan denk ik van ja, we zijn gered voor de hemel. Ja, we zijn gered voor relatie. Voor relatie met de eeuwige persoonlijke God. En die relatie die wandelde door, dwars door de dood heen, tot en met in de hemel, tot en met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar God de woonplaats is, allen in allen. We zijn niet zomaar gered. We zijn gered voor relatie. En dat is wat je ogen dan zien. Een wonder. Dat God zegt, ik maak ruimte in het bestaan bij mijn volk voor mezelf. En dat wonder, dat wint aan omvang. En dat kunnen we gaan beseffen als we realiseren wat de betekenis is van de naam van het boek Exodus. Want in het Latijn betekent Exodus uittocht. Nou, dan heb je die eerste stap. Die redding. God als verlosser. Maar in het Hebreeuws is de naam van dit boek Shemot. Het boek Exodus, dat opent met de namen, met de zin, dit zijn de namen van de zonen van. In het Hebreeuws heet dit hoofdstuk, heet het Bijbelboek, namen. En welke namen volgen dan? Nou, dan volgen de namen Ruben, en Simeon, en Levi, en Juda, enzovoort. Nou, als we een beetje kijken naar de achtergrond van die namen, ja, dat waren geen lievertjes. Als je kijkt naar Ruben, ja, die liet zijn broertje Jozef zitten, terwijl hij voor hem op had moeten komen. Terwijl hij hem had moeten beschermen. Als je kijkt naar Simeon en Levi, die twee die pleegden samen een massamoord in Sichem. Als je kijkt naar Juda, die knoopte een seksuele relatie aan met zijn schoondochter. En dan kunnen wij denken, ja, het boek Exodus, het staat boordevol boven natuurlijke wonderen die de Heer daar bewerkt. Maar uiteindelijk is het een verhaal van hele echte, gewone mensen, geworteld in persoonlijke levens. Dit zijn de namen van. Geen lievertjes en geen heilige boontjes. Echte levens, echte namen. En God die verbindt zich daaraan. God verbindt zich aan wie die zich wil verbinden. Goede mensen, slechte mensen. God zegt, ik verbind mij. En wat zo treffend is in Shemot, dit zijn de namen van, dat God ook hier in dit boek zijn eigen naam onthult aan Mozes. De grootheid en de heiligheid van zijn eigen naam. Ik ben de actief aanwezige ik ben. En deze grote God, die grote ik ben, die zegt, ik wil mij verbinden aan namen. Aan echte mensen met echte levensverhalen. En dan staan we daar weer op die berg en overzien we dat kamp met al die grijze, grauwe tentjes. En onder al die dakjes van al die tentjes allemaal namen. Met allemaal lichte plekken, met allemaal donkere plekken in die naam, met allemaal schaduwplekjes waarvan niemand weet. Maar het zit allemaal onder die daken van die tentjes. En God zegt, precies daar, daar wil ik middenin zitten. Nou, dat vind ik een wonder. En de onbeschrijfelijkheid van dat wonder, dat gaat eigenlijk nog verder en nog dieper als wij ons realiseren de samenhang van die laatste 16 hoofdstukken in dit boek, waarin de tabernakel beschreven staat. Want wat is het geval? Je hebt de laatste 16 hoofdstukken over die tabernakel. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat zijn drie delen. En dan heb je van die laatste 16 hoofdstukken zijn de eerste 7 de opdrachtomschrijving. Maak een tabernakel. De laatste 6 zijn de uitvoering. Dan maken ze die tabernakel. Maar wat gebeurt er nou tussen die eerste 7 en die laatste 6? Maar ja, dan heb je nog een gat van 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 32, 33, 34. Wat gebeurt er dan precies daar tussen opdracht en uitvoering? Nou, wat daar gebeurt, is dat het volk laat zien hoe ongelooflijk onwaardig ze zijn. Dat de Heer in hun midden woont. Want terwijl Mozes daar boven op die berg is en van de Heer dat ontwerp ontvangt voor die tent en de Heer daar zijn hartsverlangen onthult. Ik wil precies daar in het midden van die namen wil ik wonen. Wat gebeurt er dan beneden onderin het dal? Dan viert het volk feest rondom het gouden kalf. En dat is geen fris feestje. Er gebeuren allerlei dingen die op niet al te frisse feestjes gebeuren. Maar ja, Mozes die bleef zo lang weg. En ze gingen aandringen bij Aaron. Aaron, wij willen een God die ons gaat leiden. En ze brachten allerlei sieraden. En Aaron die, ja, wat moet je hè. Dus die maakt gewoon een gouden kalf. Die zet het daar neer. En ze gaan knielen, aanbidden, feest vieren voor deze God. De knieval voor het gouden kalf. Dat het volk God vervangt en dat het volk God niet de plek geeft die hem toekomt. Dat is de zonde van het gouden kalf. God niet de plek geven die hem toekomt. En als Mozes hem dan later mee confronteert, dan zegt Aaron van ja, ik gooide wat sieraden in het vuur. Ja, er kwam zomaar een gouden kalf uit. En God is daar en hij onthult zijn hartsverlangen aan Mozes. Ik wil wonen te midden van die mensen. En dan komt Mozes daar beneden en dan is dat voor een lawaai het gouden kalf. En God is diep gekwetst. En Mozes is woedend. En hij smijt die stenen kapot. En dan? Dan hangt de komst van de tabernakel aan een zijden draadje. Want we hebben daar die opdracht. Maar nu hebben we daar het gouden kalf. En wat God zegt is, ik ga niet meer in jullie midden wonen. Ik doe het niet meer. Ik stuur een engel naar jullie toe. En die engel die mag jullie naar het land Kanaan aanleiden. Maar ik ga zelf niet meer mee. Ik kan niet in jullie midden zijn. En dan denk je van, ja, ik schrik daar wel een beetje van. Dan denk je van, wow. En nu? Maar dan zie je toch weer dat dat verlangen van God om te wonen onder zijn volk zo sterk is, dat hij weer een opening geeft. Het deurtje gaat open en dan mag Mozes, die mag een tent opzetten buiten de legerplaats. Dat is niet de tabernakel, want die tabernakel die moest in het midden van het volk in de legerplaats. Nee, een beetje aan de rand op enige afstand van het kamp, daar was dan die tent. En daar kon Mozes nog de Heer ontmoeten. Maar ook iedereen, individuen uit het volk die de Heer wilde ontmoeten, ja dat mocht dan in dat tentje daar op afstand van het legerkamp. En daar verscheen de Heer. Ongelooflijk. God zegt, ik ga niet meer mee, ik ben er helemaal klaar mee. En dan, toch, zegt hij, ik wil er zijn. En wat gebeurt er in dat andere tentje buiten dat legerkamp, die ontmoetingstent? Daar smeekt Mozes om vergeving. Daar is Mozes het beeld van de Heer Jezus, de middelaar, en dan zegt hij, Heere God, trek met ons op. En laat de hem dat nog een keer zeggen, als u zelf niet meegaat, dan gaan we niet. Hij zegt zelfs, schrap mij maar uit het boek, maar ga verder met het volk. Bijna was die tabernakel er niet geweest. Je zou kunnen zeggen, het is een wonder, dat het wonder is gebeurd, dat God is komen wonen te midden van zijn volk. Maar het is gebeurd. En als we dan die 7 hoofdstukken hebben van de opdrachtomschrijving, dan het gouden kalf. En dan komen die 6 hoofdstukken van de uitvoering van de tabernakel. Nou, dan lezen die 6 hoofdstukken niet als herhaling van, oh, dat hebben we allemaal al een keer gelezen. Nee, dan zijn die laatste 6 hoofdstukken, elke letter, elke zin is een bewijs van de genade van God. Wauw, Heer, ondanks dat gouden kalf, u gaat met ons verder en ze gaan uitvoeren en ze gaan dingen bouwen en die tenten komt er echt. 6 hoofdstukken lang. Genade van de Heer. In jullie midden. En dat vind ik zo bijzonder, hè? Dat God zegt van, ik wil met mijn heiligheid en met mijn heerlijkheid, wil ik mij verbinden aan namen. Wil ik mij verbinden aan mensen die de neiging hebben tot de knieval voor het gouden kalf. En als wij dan die witte omheining zien, en dat lokt ons en dat trekt ons en daar willen wij dan heen. En dan kom je dichtbij en dan zie je ineens van ja, 2,5 meter hoog. En die tabernakel is niet meer te zien en je kunt er niet overheen, je kunt er niet onderdoor. 2,5 meter witte muur. En Openbaring vertelt ons dat het fijne linnen, dat blinkende, fijne, schitterende linnen, dat staat voor de heilige daden van de rechtvaardigen. Nou, dan sta je daar en denk je van ja, ben ik dat? De heilige daden, rechtvaardige daden van de heiligen, ben ik dat? En dan kijk je eens achterom naar je gouden tentje en je kijkt voor je en je ziet daar die witte omheining. En je kijkt eventjes naar de priesters in dat smetteloze wit die daar werken. En je kijkt naar je eigen kleding. En je denkt, ja, ben ik dat? Nou, dan weet je het antwoord wel. Soms denk ik ook, wie ben ik, Heer? Als ik kijk naar het verhaal van mijn leven, met ook al die schaduwkanten. Heer, dat ik u zo vaak de plek niet geef die u werkelijk toekomt. Of die plek laat roven. En dan sta je daar, voor dat wit. En dan denk je van, ja, wie ben ik? Met mijn gouden tentje en met mijn vuile kleren. Ik weet niet of je daar wel eens staat. Of je daar wel eens bent. Op die plek. Starend naar dat wit. Naar zoveel reinheid. Naar zoveel schoonheid. En wat het dan doet met hoe je jezelf ziet. Ben je daar wel eens? En misschien denk je dan, ja, en nu? En is God daar die zegt, ik heb niet alleen een omheining, maar ik heb ook een opening. Een opening van 10 meter breed. Ik heb een gelegenheid. Ik heb een mogelijkheid. Ik heb een deur. Ik heb een toegang. En eeuwen later dan schrijft Johannes in zijn eerste evangelie, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. En daar doet God precies weer hetzelfde. Daar daalt God weer af in zijn heerlijkheid. En er staat dat Jezus onder ons heeft gewoond. En dat is getabernakeld. En dat woord komt alleen hiervoor en in Openbaring. Getabernakeld. De Heer Jezus heeft zijn tentje opgeslagen in ons midden. Hoe heerlijk is dat? En hij heeft de heerlijkheid, hij weerspiegelt de heerlijkheid van God. En daar waar de heerlijkheid van de Heer Jezus is, daar gloort hoop voor de armen. Daar is licht voor de blinden. Daar is vreugde voor de verbrokenen van hart. Daar is vrijheid voor gevangenen. Dat is de heerlijkheid van de Heer. En dat is goed nieuws voor de wereld. En dat is goed nieuws voor ons. Het is goed nieuws dat Jezus daar zijn tentje heeft opgeslagen in ons midden. Het is goed nieuws voor echte mensen, voor gewone mensen. Voor mensen die luisteren naar de naam Ruben, of Simeon, of Levi, of Juda. Goed nieuws voor mensen die de neiging hebben tot de knieval voor het kalf. De Heer Jezus is afgedaald, wil met zijn heerlijkheid ons bestaan verlichten en zijn tentje opslaan onder ons. Maar het wordt nog mooier. Want zoals de tabernakel tijdelijk was, zo was Jezus ook tijdelijk onder ons. En hij ging naar kruis en opstanding weer naar de Vader in de hemel. Maar wat gebeurde er toen? Toen daalde God weer een keer af. Eerst daar in die tabernakel, toen daar in zijn zoon en toen daar met Pinkster in zijn geest. Toen daalde hij weer af met zijn heerlijkheid. En toen verkoos hij de gemeente van de Heer Jezus Christus om daar te gaan wonen met zijn geest. En toen zei hij, van alle plekken waar ik kan gaan wonen, wil ik wonen bij mensen met een naam. Met alles wat erin is. Met mensen met die knieval. Met alles wat dat betekent. En dan wil ik jullie maken tot een tempel van de Heilige Geest. En daar wil ik wonen. Nou, dat is een wonder van genade. En die Heilige Geest die doet zijn werk hier op aarde. Dag in, dag uit. Dag en nacht. Tot op het moment. Dat God in al zijn volheid woont in ons midden. En dat hoor je daar telkens weer klinken daar in Openbaring. En zie, God wil wonen onder de mensen in al zijn volheid. En dan zullen we hem zien, niet alleen in geloof, maar van aangezicht tot aangezicht. We zitten als gemeente nu in die serie, in de fase dat we nadenken over intimiteit met God. En daar verlangen we naar, die vertrouwelijke omgang met de Heer. En in dat verband kan ik me voorstellen dat de Heer vanmorgen heeft gesproken tot jouw hart met zijn woord. Dat de Heer vanuit dit woord vanmorgen bemoediging heeft voor jou. Maar misschien zit jij hier en dan hoor je die namen, Ruben, Simeon en Levi en Juda. En dan heb je zo je eigen variant als je kijkt naar je eigen naam. En dan zie je daar dat volk met die knieval voor dat kalf. En dan denk je van ja, dat was niet alleen toen. Ik ken dat ook. Want oh, wat wil ik God graag die plek in mijn leven geven die hem toekomt. Maar ik heb zo de neiging om het te laten versloffen. Of ik voel zoveel onvermogen om dat te bewerken. En als je dan die namen hoort. En als je dan dat kalf daar ziet. Dan denk je van man, intimiteit met God. Het gaat er al weken over. Maar het is niet voor mij. Het is niet voor mij. God ziet me al aankomen met mijn naam. God ziet me al aankomen met mijn feestjes. Ja. Het woord van de Heer is ja. God ziet jou aankomen. En God zegt, ik wil met mijn heerlijkheid wonen in jouw midden. Ik wil wonen in jouw hart. En als je daar bent vanmorgen, als je zegt, ja die namen, ja dat kalf, ja die intimiteit met God, die vertrouwelijke omgang, dat is voor iedereen, maar niet voor mij. Het is het woord van de Heer, het is ook voor jou. En God zegt, ik wil wonen in jouw bestaan. En misschien is het woord van de Heer voor jou wel vanmorgen, dat je wordt stilgezet. Dat God vanmorgen aan de handrem trekt. Dat je in je grauwe tentje zit, je bent zo druk bezig met de alledaagse dingetjes, dat het woord uitgaat, breek los, sta op, breek eruit en ga eens naar die witte omheining toe. Zoek die heerlijkheid van de Heer, zoek zijn aanwezigheid. Want hij wil met dat heldere licht van zijn aanwezigheid jouw bestaan verlichten. Dan is de aansporing, breek los en zoek die plek op. Om de Heer te ontmoeten. En dan te ervaren van ja, hij komt binnen. Want hij wil wonen in mijn bestaan. En daar is hij met zijn geest. En misschien is het woord van de Heer voor jou vanmorgen wel een woord van wakker schudden. Want je bent al jaren gisteren. Maar lang geleden ben je de verwondering kwijtgeraakt. En je staat er op die machtige berg en je hebt daar de grijze tentjes. En de Heer die wil daar wonen in het midden van zijn volk. Ja, dat klopt. Lang geleden ben je de verwondering kwijtgeraakt. En het christenleven is een soort van routine geworden. En een soort van gewoonte. En een soort van ja, cadans die er gewoon in zit. Maar ergens is het slaapverwekkend geworden. En is het woord van de Heer vanmorgen. Sta op. Word wakker. En oefen jezelf in de kunst van verwonderen. De verwondering. De Heer wil wonen in ons midden als gemeente. Het is niet zomaar een gebouw met vier muren. De heilige aanwezigheid van de Heer is hier door zijn geest. En ik heb van de week zitten huilen in de auto. Want ik reed naar huis en ik kreeg een berichtje. En er stond op, hier, bemoediging. Dat er vorige week in de dienst iemand is geweest. Die met een heel verhaal en heel veel bagage binnenkwam. En zo aangeraakt werd door de aanwezigheid van de Heer. Het viel bijna op haar. De Heer is hier. En er begon een vuur te branden in haar hart. Nog heter dan de koffie die ze daarna gedronken heeft, stond er. Het vuur van de Heer, de aanwezigheid van de Heer. En deze persoon heeft voortdurend zitten huilen. Ik zat daar en ik dacht van, wat? De aanwezigheid van de Heer in ons midden. En ik begon spontaan te huilen. De verwondering. Dat God wil afdalen in ons bestaan en met het licht van zijn aanwezigheid ons bestaan wil vervullen. Wauw. En dat woord van de Heer is ook voor mij. Ik mag ook jaren onderweg zijn met de Heer. Maar die verwondering, laten we onszelf erin oefenen en die kunst verstaan. En hoe dan? Nou, Mozes die klom die berg op. Hij spande zich in. En die man die heeft zo vaak die berg beklommen. Ongelooflijk. En hij spande zich in. En dan zag het volk weer, dan gaat hij weer. En dan verbleef hij weer bij de Heer. En dan kwam hij die berg weer af. En dan glansde die weer. En dan was de gloed van de aanwezigheid weer van de Heer weer over zijn bestaan. Dat is het. Dat we wakker worden en die berg weer gaan beklimmen. En misschien is het woord van de Heer voor jou vanmorgen wel bevestiging. En dan klinkt daar het woord van de Heer voor jou. Dat God zegt, mijn zoon, mijn dochter. Ik zie het. Ik zie je hart. En ik zie je verlangen. En ik zie jouw inspanning in het zoeken van mijn aanwezigheid. Ik zie het. Maar ik zie ook jouw worsteling. Jouw gevecht tegen, het gebrek aan het ervaren dat ik er ben. En je zoekt mij en je verlangt naar mij. Maar je denkt, Heer, waar bent u? Maar dan is de bevestiging van het woord hier vanmorgen. Mijn zoon, mijn dochter, houd vol. Ga door. Blijf op dit spoor. Want de Heer die wil jouw leven vervullen met zijn aanwezigheid. Een woord van bevestiging voor jou. En als het voor jou is, dan bewerkt de Geest dat ook. Dat je je gesterkt zult weten om vol te houden op dat pad. Mijn zoon, mijn dochter, houd vol. En misschien is het woord van de Heer vanmorgen voor jou uitnodiging. Als Jezus zegt, ik wil met mijn aanwezigheid jouw bestaan verlichten. Met een licht dat de duisternis niet kan grijpen. Zodat er hoop gloort. Dat er vreugde komt. Dat er bevrijding is. Te leven is. En misschien ben je al jaren op zoek. Ben je rusteloos. En heb je nog geen vrede met de Heer gevonden. Dan wil God zeggen vanmorgen. Ik wil jouw bestaan verlichten met mijn aanwezigheid. Ik wil in jouw bestaan mijn tentje opslaan. En daar wonen met de wolk van mijn geest. Dan is de uitnodiging van het woord uitgaat. Om je hart te openen. En je arm uit te strekken als een vraag naar de hemel. Heer. Neem uw intrek in mijn woning en verlicht mijn bestaan met alles wat er is, met het licht van uw aanwezigheid. En ik wil zo afsluiten in gebed en ook een moment stil zijn en de Heilige Geest vragen om maar dat woord uit te werken in ons bestaan. En als je zegt van ik voel dat de geest mij dringt of ik weet niet of dat de geest is, maar ik voel gewoon van ja, ik wil eigenlijk die arm uit gaan strekken en te zeggen, neem uw intrek in mijn woning. Dan wil ik jou gelegenheid voor geven. Zullen we samen gaan staan en zullen we samen bidden en daarna gaan we verder met aanbidding. Ja, machtige God, wat een wonder van genade. Wat een wonder van genade, dat u zegt precies daar, tussen al die tentjes, met al die namen en die neiging tot die knieval, voor dat kalf, precies daar wil ik wonen. Wat een wonder van genade. En dank u wel dat u niet één keer kwam met de wolk van uw heerlijkheid in die tabernakel. Maar dat u nog een keer kwam in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die onder ons zijn tentje heeft opgeslagen. Dank u wel dat u nog een keer kwam met de wolk van uw geest, het Pinkster. Om te wonen in het midden van uw gemeente. om te wonen in het hart van wie in u gelooft. En dank u wel dat u nog een keer zult komen. Bij de wederkomst alles zult vervolmaken. Uw woonplaats zal zijn onder de mensen, maar dan is er geen tempel meer, want u bent degene die alles in alle vervult. En dan mogen we zien van aangezicht tot aangezicht. En hier staan we dan als uw gemeente, voor uw troon van genade, als een gemeente die onderweg is. En dan wil ik je zegenen als jij bemoediging nodig hebt. Als jij al die tijd hebt gedacht, het is voor iedereen, behalve voor mij. Vertrouwelijke omgang met de Heer, fijn zo'n pijler, maar het is voor iedereen, maar niet voor mij. En dan wil de Heer jou bevestigen vanmorgen en zeggen, het is ook voor jou, ik wil in jouw bestaan komen wonen. En ik wil je zegenen als je ontdekt hebt dat je maar voortrent in je tentje, bezig met al die alledaagse dingen, maar dat je hart ten diepste eigenlijk verlangt naar die heerlijkheid van de Heer. Dat je de moed zult hebben om los te breken, om een dag vrij te nemen, om een middag weg te snijden, om iets te doen, om te zeggen, ik ga die berg beklimmen. En ik wil je zegenen als je bent wakker geschud door het woord van de Heer vanmorgen. Dat je door de geest en de kracht van de Heer het vermogen zult ontwikkelen om je de kunst van de verwondering eigen te maken. God wil wonen in jouw bestaan. Een wonder van genade. En dan vragen we je ook vergeving, Heer, als we dat veel te gemakkelijk nemen. Als we het zomaar nemen. Als we het vanzelfsprekend achten. Heer, wat een wonder van genade. En als je hier zit en je hebt bevestiging nodig. Mijn zoon, mijn dochter, houd vol. De Heer wil ook jouw leven vervullen met niet alleen de realiteit, maar ook de ervaring van zijn aanwezigheid. Houd vol. En misschien zit jij hier en is het woord tot je gekomen vanmorgen als een uitnodiging. Is je hart rusteloos? Mis je nog die vrede met God? Voel je duisternis of geef het een naam in je innerlijk? En is God daar die zegt, mag ik bij jou woning maken? En de binnenkant van jouw bestaan vervullen met mijn licht. Met mijn heerlijkheid. En als je hart dat verlangt. Dan mag je die vraag stellen aan de Heer. Heer, maak uw woning in mijn bestaan. Door je hand naar de hemel uit te strekken. Wie zegt vanmorgen dat verlang ik? Strek je hand maar uit naar de hemel. Als je zegt dat is voor mij, dat woord is voor mij vanmorgen. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. En vader, dan bid ik dat u deze mensen in het bijzonder zegent. Dat u woning maakt. Dat u komt met uw geest. In de naam van Jezus vervul hen. Met het licht van uw aanwezigheid. Om ieder hoekje van hun bestaan te vullen. Met uw heerlijkheid. Bevestig hen zo en zegen hen zo. En zoals we hier allemaal staan of zitten, als staan niet lukt. Dan bidden wij Heer ook voor elkaar. Dat we zo als die gemeenschap, als die verwonderende gemeenschap onderweg mogen zijn. Dat we niet groot doen over onszelf. Dat we groot zullen doen over de God die van ons houdt. In Jezus' naam. Amen.